Weet u nog waar ik het vorige keer over had? Over Lucas 10, namelijk de uitzending van de 70. Daar hadden we het over. En daar begin ik dus nu vanavond weer. En ik heb u in het algemeen gezegd, die 70 die uitgezonden worden, zijn een beeld van onze tegenwoordige bedeling in het algemeen, van de gemeente in het bijzonder in onze dagen. Want ja, het woord Gods is ons toevertrouwd. In het eerste vers van Lucas 10 lezen wij: en na deze stelde de Heere nog andere 70, dat wil zeggen nog andere dienstknechten, en deze keer zijn het de 70, uit. En zond hen heen, namelijk voor zijn aangezicht, 2 en 2, wij noemen dat 2 aan 2, in iedere stad en plaats daar hij komen zou. Met andere woorden, eerst komen daar die minstens 2 van die discipelen die uitgezonden werden, en daarna zou de Heer zelf komen. Want daarheen worden ze gestuurd, naar elke plaats waar hij komen zou. Dat wil zeggen, zij zijn herauten, aankondigers van de komst van de koning. Dat heb ik u inderdaad gezegd, 1,5 jaar geleden. En er wordt in dat verband gesproken over de oogst die groot is, maar de arbeiders zijn weinigen. Enzovoort. En gaat heen, vers 3, zit, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. En u weet wat wolven doen, toch? Hoeveel hebben we er nu in Nederland? Wordt nauwkeurig bijgehouden. Doet er niet toe. Maar wat ze doen, is schapen eten, lammeren eten. Dat is een natuurlijke voedsel. Zomaar. Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Eerder hebben we het gehad over de vossen. Die dan holen hebben. De zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd neer te leggen. Maar nu zijn het wolven. In het midden der wolven. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen, en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst vrede deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is. Dit is Hebreeuws jargon, zoon des vredes. Maar doe maar. Vrede liemend, vrede zoekend, vrede lievend iemand. Zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in datzelfde huis etende en drinkende hetgeen van hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis, en in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen u lieden voorgezet wordt. En genees de kranken die daarin zijn, en zegt tot hen, het koninkrijk God is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt, ook het stof dat uit die stad aan ons kleedt, schudden wij af op uw lieden. Nochtans, zo weet dit, en dan komt hetzelfde, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. Of men het nou wel wil horen of niet, de boodschap blijft er hetzelfde van. Het is een wat vreemde beschrijving in het algemeen. Kijk, wij zouden begrijpen dat ook de uitzending van de 70 nauwelijks een praktisch nut beoogt, een praktisch doel dient. En terwijl ik het aarzelend zeg, denk ik tegelijkertijd dat wij best in staat zijn om er praktisch nut bij te vinden. Dat moet toch enig nut gehad hebben voor sommige mensen, dat ze aan de ene kant dat deze werden uitgezonden, of was het maar voor de uitgezondene zelf, of aan de andere kant voor degene die hen hebben aangehoord. Iemand moet er toch iets aan gehad hebben, op een of andere wijze. Dat kunnen wij nog wel bedenken, maar dat staat er allemaal niet bij. Dus ik blijf er gewoon bij dat wat de Heer deed, dat zijn in de eerste plaats tekenen. En dit dus ook. Over de inhoud van de boodschap leren we eigenlijk niks, want dat wisten we al. dit, dat het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Dat lezen we zo ongeveer vanaf de eerste bladzijde van de evangeliën. Het gaat om een koninkrijk en een koningschap. En Johannes de Doper die dat zegt, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En zo, dat is de boodschap. Ik voeg er altijd aan toe dat ook het koninkrijk is nabijgekomen. Niet noodzakelijk wil zeggen dat het ook binnen afzienbare tijd zou gevestigd worden, dan wel geopenbaard zou worden, dan wel zichtbaar zou worden of zo. Maar het was niet ver weg. De Heer was niet ver weg. We werden ermee geconfronteerd, dat is wel waar het om gaat. Het is nabijgekomen. Dat is de prediking. Maar het gedrag van deze zendelingen, zoals voorgeschreven, is toch op zijn minst merkwaardig te noemen. Maar ja, dat is nu eenmaal ook kenmerkend voor tekenen, dat ze merkwaardig zijn. Dat betekent dat ze het waard zijn om erop te merken. U weet wel, die het leest merken daarop. Toch? Zoiets. Ja, men zou er aandacht aan besteden. En dan staat er, ziet, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Dat betekent dus dat ze moeten rekening houden met grote vijandschap. In elk geval, tegenstand, vijandschap, vervolging, verdrukking. En vervolgens draagt geen buidel, nog malen. U weet wat een malen is. Doe maar, en laten we zeggen een reistas, een buidel. Een ransel. Een tas. Draagt geen buidel, nog malen. Buidel gaat over geld, hè? De beurs. Nog schoenen. En groet niemand op de weg. Schoenen is nogal definitief. Je weet waar ze op liepen, toch? Op sandalen. Nou ja. Groet niemand op de weg. Ze gedragen zich als zonderlingen, in de letterlijke betekenis van het woord, zonder ding. Dat is een misfit in het Engels. Een onaangepast iemand die zich buitengewoon gedraagt. Niet gewoon iemand, een Einzelganger. Hoe heet zoiets in het Nederlands? Een zonderling heet dat. Iemand die zijn eigen weg gaat, van iemand wat aantrekt, enzovoorts. Dat is hoe het hier staat. Ze gaan hun eigen weg, niet op normale wijze, maar als vreemdelingen in de omgeving waar ze zijn. Ze komen als het ware van een andere planeet. Nou ja, dat is ook vreemd taalgebruik, maar toe maar. Maar ik zei als het ware. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst vrede deze huizen. Beslot, dat is wat zij verkondigen. De aankondiging van vrede is, als u mij vraagt, toch niet echt veel anders dan de aankondiging van het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Het is langs een andere route, maar het komt op hetzelfde neer. Want ja, dat koninkrijk Gods, dat is dat koninkrijk wat van ouds beloofd is. En vrede, ja, dat is een van de woorden waarmee in het algemeen het nieuwe verbond wordt aangeduid. Er zijn er nog een paar, zeg ik altijd, maar het heet nou eenmaal het verbond des vredes. En zelfs in het Oude Testament wordt al over die vrede gesproken die men dan zoekt, die men dan uitroept, maar die er dan toch niet is. In het Oude Testament al, daarna natuurlijk vinden wij het in het Nieuwe Testament. In Thessalonicense, wanneer men zal zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal haast de verderver overkomen. En wat zeg ik, de Joden tot vandaag begroeten elkaar met deze term, vrede. En dat zeggen ze omdat er geen vrede is. Het is een heel proces, denk ik altijd, want zo hebben wij het genoemd, een vredesproces, maar het komt zo niet. Vrede komt er pas als men de Heer Jezus Christus aanvaardt. En in de praktijk, wat het volk betreft, zal dat pas gebeuren, nou ja, na de 70ste week. Dat wil zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus. En wat ons betreft, wordt de term uitgebreid toegelicht, dan wel toegepast, in Efeze hoofdstuk 2, waar staat dat de scheidsmuur tussen Joden en Heidenen verbroken is, en daarmee de strijd en de tegenstelling tussen die categorieën Jood en Heiden verdwenen is, want Christus is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Dat vrede is dat, hè? Hebben we die nog? En afgezien daarvan, toen de opgestane Christus, voorbeeld van pleonasme. Maar goed, toen de opgestane Christus aan zijn discipelen verscheen, zei hij, vrees niet en vrede zij uw lieden. Dit is wat het is. Het is altijd vrede, maar het komt via de vredevorst. Zo weer kerst, denk ik. Dan lezen we het weer in Jesaja, de vredevorst. Dus men gaat in en men kondigt aan vrede deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, iemand die dat zoekt en dat verwacht enzovoorts, wel, uw vrede zal op hem rusten, het zal overgedragen worden om zo te zeggen. Maar indien niet, dan niet, dan ga je weer weg met je vrede, want het, daar komt in dat huis geen vrede. En eventueel, dus wel, en dan staat er en blijft in datzelfde huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt, wat de pot schaft. Want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene naar het andere huis. Het zijn vreemde dingen. En ik heb heel wat instructies gelezen over... Kijk even naar onze gediplomeerde broeder in ons midden. En over hoe dat moet. Evangelieprediking, zending enzovoort. Hoe je dan gedragen moet enzovoort. Maar gek genoeg, deze dingen komen daar niet in voor. Ja, toch, die staan nou juist in de Bijbel. En die andere heeft mezelf bedacht. Waarmee ze niet noodzakelijk verkeerd zijn, dat bedoelde ik niet te zeggen. Maar men vindt dit niet gepast. En waarschijnlijk is dat ook zo. Dat het niet gepast is en dat je het beter zo niet kunt doen. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het de beschrijving is van onze tegenwoordige bedeling. Al 2000 jaar. Hoe in onze dagen, in afwachting van de wederkomst, het evangelie gepredikt wordt. In een vijandige wereld, tot vandaag, bedoel, dat blijft zo. In een vijandige wereld. En waar het ontvangen werd, daar werd het ook inderdaad gedeponeerd, om zo te zeggen. Daar bleef het ook. En in sommige huizen niet, en in sommige huizen wel. En als je voor huis leest volk, dan krijg je een aardige indruk van de kerkgeschiedenis als zodanig. Christendom kwam bij sommige volken terecht en kreeg daar een onderkomen. Dat wil zeggen, werd daar gevestigd en dat is het dan. Dat heet de kerstening van volkeren en bij anderen totaal niet. Die waren er niet ontvankelijk voor, die bliefden het niet, enzovoorts. En dat is wat je beschreven vindt. Niettemin blijft het een vreemd ding. Ik blijf dat ook altijd herhalen. Ik moet nu oppassen, want wij religieuzen mogen, heb ik begrepen, maar misschien zit ik ernaast. Wie weet het tegenwoordig nog, maar ik heb begrepen dat als wij religieus zijn, mogen we met meer dan 30 mensen tegelijk samenkomen. De religieuze bijeenkomsten. Dus ik moet nou niet hard gaan roepen, wij zijn niet religieus. Dan krijgen we problemen mee dan. Hè? Maar toch. Het blijft een problematisch ding. Strikt genomen en in ieder geval naar Bijbelse maatstaven. Die gelden voor onze overheid toch niet, dus dat is gauw klaar. Naar Bijbelse maatstaven. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ben niet religieus. Echt niet. En of ik een christen ben, ja, naar Bijbelse maatstaven wel. Maar naar maatstaven in de wereld niet, al was het maar omdat ik niet Rooms ben. Want daar denken ze dan het eerst aan, toch? Eerst denk je aan Rome en daarna pas in Dordrecht. In Nederland althans. Maar toen maar. Wij zijn niet religieus, wij zijn er nou juist van verlost. De Bijbelse boodschap is dat religie per definitie onrust brengt. Strijd in zichzelf. En vrede, dat is nou juist Omdat dat weggedaan is. Omdat die scheidingsmuur, de wet namelijk, is afgebroken enzovoorts. Dus wij komen als het ware van een andere planeet. Komt toch dicht in de buurt. Maar ik bedoel, wij zijn hemels volk. Wij zijn verlost, wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft enzovoorts. En dat is waarom de wereld als zodanig per definitie vijandig staat tegenover ons. Want die tolereert die vrijheid niet. De wereld is altijd gebonden. En per definitie religieus, zoals de man ooit zei, de duivel is een religieus wezen. Die is van de wet. Enzovoorts. Nou ja, daar horen wij niet bij. Dus het blijft altijd problematisch. Dat kun je wel zelf anders gaan bedenken en vinden dat het anders zou moeten of zo. En naar iets anders streven, maar de Bijbel zegt het gewoon zo. En iedereen kent toch die woorden van de Heer aan zijn discipelen. Hij zegt, ze zullen u haten, ze zullen u verdrukken, vervolgen, doden en wat er maar is. Ze zullen u haten en dat is omdat ze mij gehaat hebben en omdat ik van de wereld niet ben en jullie zijn dat dus ook niet. Als het anders was, zouden ze u lief hebben. Maar dat is niet zo. Het gaat er nooit in. De wereld denkt dat je wet nodig hebt om iets geregeld te krijgen en daarmee religie per definitie. Het is een breed begrip overigens. Maar de Bijbel zegt dat het niks helpt, integendeel, dat het verkeerd uitwerkt, dat het de mens gevangen neemt en nog meer neerdrukt dan iemand die geen wet heeft, om zo te zeggen. Maar wij zijn daar juist van verlost en leven uit de vergeving der misdaden en uit genade en de uitwerking van het woord in ons, dan wel van de geest in ons, is zodanig dat het ons verantwoordelijkheid leert naar de Heer toe. En dat is het dan. En onze functie als gelovigen in deze wereld die niet ons thuis is, is inderdaad dat woord van God te bewaren en daar waar de gelegenheid zich voordoet, of het van ons gevraagd wordt, dat wij dan verantwoording afleggen van de hoop die in ons is, zei de apostel. Dat is het. En wij blijven dus vreemdelingen en bijwoners, zo heet dat. En dat is wat je in deze vreemde woorden geïllustreerd vindt. Ja, en dat is heel wat anders dan ze in religieuze kringen ons proberen wijs te maken. Want daar proberen ze ons wijs te maken dat we goed ons best moeten doen om ons eigen leven op orde te krijgen. Dan weten ze ook hoe dat moet en welke regels je moet houden en in welke conventies je moet onderwerpen en dat soort dingen meer. En dan meent men ook nog dat de Heer dat prettig vindt en je daarvoor ook nog gaat belonen. En dat is niet zo. Die dingen staan niet in de Bijbel. Op geen manier. Dat is heidense filosofie. Dat wil zeggen, dat heeft men daar ook zelf bedacht. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. En dat houden we ons dan maar voor en elkaar voor. Maar zo is het niet. En de Bijbel is daar duidelijk genoeg in, ook in het Oude Testament reeds. En hier ook, lijkt mij. Vreemdelingen. Vergadert u geen, iemand zei, de bergreden is toch de leer van Jezus. Dan zeg ik, vergadert u geen schatten op de aarde enzovoort. He? Maak u niet bezorgd over wat ge eten zult en al dat soort zaken meer. Dat is toch niet naar de mens? Dat wil men ook niet in religieuze kring trouwens. Want dan moet je er juist hard aan werken om het voor elkaar te krijgen. Enzovoort, om wat te verdienen, om wat te presteren. En dan moet je je veronderstelde talenten, in misbruik van het woord trouwens, moet je dan ontwikkelen en al dat soort zaken weer. Maar dit is allemaal niet bijbels. Integendeel. Die sfeer, die omstandigheid vind je hier terug. Het zijn zonderlinge mensen die zich zonderling gedragen enzovoorts. En als ze dan een plek vinden waar ze welkom zijn, dan blijft daar dan. Dat begrijp je dan ook niet, historisch. Want ja, ze werden toch uitgezonden, dan moeten ze niet ergens blijven hangen op een adres waar ze welkom waren. Maar het is de illustratie van hoe dat met het evangelie gegaan is. Het is gepredikt in heel de wereld en in sommige plaatsen was het welkom en andere niet. Ik weet dat men dan roept, er zijn nog landen, volkeren, volkstammen, mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben. dan moet ik u zeggen dat dat niet klopt. De Bijbel zegt dat alle volkeren gehoord hebben. En dat het in de hele wereld gepredikt is, reeds in de dagen van de apostel Paulus. En ook dat het vruchten voortbrengt. Staat er meteen bij. Is gepredikt in de hele wereld en brengt vrucht voort. Enzovoorts. Dat is dus zo. Dat neemt niet weg dat je op sommige plaatsen en onder sommige volkeren daar absoluut geen spoor van terugvindt. Eenvoudig omdat het daar niet welkom was. Zo gaan die dingen. En dat is de kerkgeschiedenis. Ook de geschiedenis van de zending feitelijk. Heeft weinig effect gehad in het algemeen. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn mensen tot geloof gekomen, maar wat is er nog van over? Oké, dan roept iemand meer dan je zou denken. Ja, dat ligt aan wat je dan denkt. Maar als je weet wat voor pogingen en wat voor initiatief genomen is, wat voor krachten daarvoor ontwikkeld zijn, en dan ziet het resultaat daarvan, dan heb je enige indruk van waar ik het nu over heb. Natuurlijk heeft het inderdaad tijdelijk effect. Maar iedereen weet dat christendom gevestigd is geworden in West-Europa, en dat is het dan. En vandaar is het met die volkeren, de Angelsaksische volkeren, jawel, verbreid over de wereld, maar niet zodanig dat het ook wortel heeft geschoten, om zo te zeggen, onder veel andere volkeren als zodanig. En dat is het. Het is ergens geplaatst, maar weinig. En soms is het ergens geplaatst, maar ook weer verdwenen. Het einde van het koloniale tijdperk, wat ook niet van de ene dag op de andere was, maar heeft betekend dat het christendom inderdaad uit heel wat landen en dus volkeren verdwenen is, in het algemeen. Dat er uitzonderingen zijn, dat weet ik. Individuele uitzonderingen bedoel ik. Individuele mensen. Maar ik heb het over volkeren nu. Toch? Nou ja. Maar dan nog wat. Natuurlijk, er staat en genees de kranken die daarin zijn. Vers 9. Ik denk niet dat ik daar nog veel over hoef te zeggen. Want wij zijn al geconfronteerd met genezing van zieken. In de voorgaande hoofdstukken hier in Lucas. En er volgt nog wel het een en ander. Want het punt is dat die tekenen, die zeker, nou eigenlijk alle tekenen, maar zeker die tekenen in verband met de genezing van zieken, blinden, doven en wat het maar was allemaal, dat tekenen zijn die in het Oude Testament werden aangekondigd. En als je ze leest in het Oude Testament, zou je wellicht toch op de gedachte kunnen komen dat die uitspraken overdrachtelijk bedoeld waren. Ik demonstreer dat nu niet, ik zeg het alleen als optie, dan kijkt u dat maar eens na. In elk geval is het zo dat de tekenen die de Heer Jezus deed en de discipelen daarna, binnen die generatie, misschien twee generaties als u wilt, dat die tekenen van gezondmakingen in het bijzonder, dat tekenen zijn van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij niet sprake is van lichamelijke genezing, maar van geestelijke genezing. Het probleem daarvan is dat men in de eerste plaats niet eens wil erkennen dat er sprake is van geestelijke ziekte. En daarna begrijpt men niet wat dat dan is, geestelijke genezing. Maar ik kan u verzekeren dat de uitwerking van dat woord een genezende werking heeft op de inwendige mens, op het hart, op de geest met een kleine letter van de mens, op zijn denken namelijk. En of het dan ook nog een uitwerking heeft op het lichaam, nou, meer dan u zou denken, wellicht. Afhankelijk van hoe u denkt. Maar doe maar. Maar gezond is het in elk geval. Maar ik denk dat velen van ons wel kunnen getuigen dat het daadwerkelijk zo is. Dat het ons geneest naar de inwendige mens. En ons ook daadwerkelijk vrijmaakt. U weet hoe het is, als je ziek bent, tegenwoordig heb je wat als je ziek bent. Vind ik ook symptomatisch trouwens. Vroeger mankeerde je wat als je ziek bent. Hè? Dat is het tegenovergestelde. Toch? Dat weet je toch, hè? Als je iets hebt, dan heb je het. Een recorder bijvoorbeeld. En als je hem mankeert, ja, dan heb je hem niet bij je. Dan is hij manco. Vroeger mankeerde je wat, had je een gebrek. Er was ergens gebrek aan. En tegenwoordig heb je wat. Sommige mensen zijn trots op wat ze hebben. Ik heb dit en ik heb dat. En ze kunnen er uren over vertellen over wat ze hebben, terwijl ze in werkelijkheid wat tekort komen, vreemd genoeg. Maar het punt is, wij worden door dat woord van God verlost van onze geestelijke kwalen, van een verkeerd soort denken. En denken waarbij wij, denken dat we op onszelf projecteren, het heet navelstaren, en gefixeerd zijn op onszelf met het idee, het religieuze idee, dat wij toch hier en daar tekort schieten, sommigen veel, sommigen weinig, enzovoort, en dat wij ons best moeten doen om onszelf te verbeteren, om onszelf wat af te leren en wat aan te leren. Dat heet gedragstherapie, enzovoort. Gedragstherapie, dat is dus ook onzin, gedragstherapie, want dat veronderstelt dat men gedragsgestoord is. En dat zijn termen om te camoufleren, dat niet iemands gedrag, maar iemands denken, inwendige mens, gestoord is. En daar komt dan een gestoord gedrag uit voort. Maar het inwendige, daar kan de zogenaamde wetenschap, zij noemen het zelf zo, kan daar niks aan doen. Dus daar schaffen ze die dingen af en hebben het over verwarde personen en gedragsgestoorde personen. En die moeten dan afgericht worden door de dompteur. Bij dieren mag dat niet meer. Circus is verboden, maar bij mensen is dat de hoogste norm, hè? Nou ja, noem maar op. Ben ik nou een beetje duidelijk of niet? Je hebt er voor je hele leven wat aan als je denken op orde gebracht wordt. Het gaat niet om onszelf en om wat wij nodig hebben en wat aan ons niet deugt. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Staat al in het Oude Testament, wordt het Nieuwe Testament aangehaald, is onderweg niks veranderd. Het is niet een theorie die later is uitgevonden door de protestanten of eerder door de Jezuïeten. Ik heb al dat soort verhalen gehoord. Een recente vondst over de erfzonde enzovoorts. Echt niet. Ik weet alleen niet wie het woord heeft uitgevonden, maar dat doet er ook niet toe. Het begrip als zodanig is een volstrekt Bijbels begrip. En daar gaat het maar om. En je vindt het vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Want, en nou ben ik een beetje aan te pluffen, maar toch, want dat zie je aan Adam. Hij heeft nog niks gedaan of hij zondigt al. Daar is die mens dan, nou gaat hij wat doen en wat doet hij? Zondigen. Is hij een zondaar of niet? Dit is Bijbels wat ik nu zeg, hoor. Het is niet populair, deze gedachtegang. En binnen de religie past het al helemaal niet. Want daarmee is meteen gezegd dat religie in wezen, in essentie, een zinloos ding is. Want het betekent dat de mens niet te verbeteren is. Fundamenteel deugt hij niet. Ik zei niet dat het Gods bedoeling was zo, of iets dergelijks. Ik zeg alleen dat God de mens formeerde uit de stof van een gevallen wereld. En daarom deugde hij niet. En vervolgens was het verhaal niet af, want ik voeg er altijd meteen ook maar aan toe dan, dat Adam een voorbeeld was van degene die komen zou. En degene die komen zou, dat is die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Zoek het maar na. In de Bijbel. Dat is het nou eenmaal. Ik kan het niet elke keer helemaal gaan uitleggen. Maar zo is het nou eenmaal. Maar die tekenen, dat genezen van de zieken, is niet ter wille van wat de discipelen moeten doen, hè? In Lucas 10 vers 9. Is niet ter wille van de volksgezondheid of iets dergelijks. Het is een teken. Het is een demonstratie van dat deze mensen door God gezonden zijn. Zij doen namelijk wat in het Oude Testament geprofiteerd was dat ze zouden doen. En wat de Messias zou doen. En dat geeft daarmee meteen een autorisatie voor de boodschap die ze prediken. En het is een illustratie van wat de Heer zou doen nu in onze dagen. Maar als illustratie is de illustratie fysiek en zichtbaar. Een illustratie van wat de Heer niet fysiek maar geestelijk zou teweeg brengen. En zo is dat. Nou goed. Maar als iemand het niet wil horen, staat er, oké, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden. Dat wil zeggen, dan gaan we weer verder, wij willen er niks mee te maken hebben en we gaan weer verder. Heb u dat nog? Waar men het niet wil horen, gaan ze gewoon verder. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En het gebeurt feitelijk natuurlijk nog. Maar ik bedoel het eigenlijk op een veel grotere schaal dan wat hier gebeurt. Ik bedoel, het evangelie is gepredikt geworden. Er zijn plaatsen geweest waar men het niet hebben wilde. En dat was het dan. Begrijp je me goed? Ik heb groot respect voor die zendelingen die soms jarenlang en soms een leven lang op een en dezelfde plek gebleven zijn. En van daaruit het evangelie gepredikt hebben. Maar terwijl ik het zeg, denk ik dan altijd, dat is heel vervelend, maar ik denk dan altijd meteen, over hoeveel mensen heb ik het nu dan? Hoeveel zijn er zo geweest? Toch ook niet zoveel. Moest het zo of moest het niet zo? Dan zeg ik, dat weet ik niet. En dat is mijn verantwoordelijkheid ook niet. Maar het illustreert wel dat in sommige plaatsen, onder sommige volkeren, er totaal geen belangstelling is voor Bijbelse waarheid. En hoe dat komt, ja, daar ga ik ook niet over. Dat weet ik niet, maar dat is zo. En dat is ook wat gesuggereerd wordt hier. En in andere plaatsen wel, alsof men er al op zat te wachten, om zo te zeggen. Dat is prettig werken voor de zendeling dan wel voor de evangelist. Maar ja, het is verschillend. En dat is wat hier ook besproken wordt. Maar als u denkt dat het toch wel ernstige woorden zijn, dan moet ik u zeggen, de volgende woorden zijn nog veel ernstiger. Want er staat, vers 12, en ik zeg u dat het dien van Sodom, nou ja, er staat natuurlijk gewoon, ik zeg u dat het Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag dan dezelfde stad. En dat Sodom impliceert uiteraard niet, gaat maar niet over de huizen, de gebouwen, de straten, wat er maar was van Sodom. Het gaat natuurlijk over de Sodomieters. Ja, dus, dat is oud-Nederlands. Over de Sodomieten deden ze toch? Oké. Okay. Over de inwoners, de bewoners van Sodom in de tijd. Ik zeg u dat die van Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag dan dezelfde stad. Dat wil zeggen, er kwam een oordeel over Sodom, dat was erg. Al denk ik dat een heel snel oordeel geweest is, waarvan de Sodomieten nauwelijks weet gehad hebben, want voordat tot hun doordrong wat er gebeurde, waren zij reeds overleden. Gestikt in de vlam, heet zoiets. U weet hoe dat gaat? Bij een brand, het is niet aardig om te vertellen, maar je weet hoe het gaat bij een brand. Bij slachtoffers, ze verbranden, maar voor die tijd zijn ze al dood. Vanwege gebrek aan zuurstof, dat door de vlammen opgeëist wordt. Men verstikt dus, zo heet dat. Nou ja, was erg ernstig. Als je overkomt, kan het niet snel genoeg gaan, moet ik u zeggen, natuurlijk. Maar dan toch, het is tamelijk snel. En hier staat gewoon dat degenen die het evangelie afwijzen, die steden waar het gebeurt, zodat u ziet dat het feitelijk gaat in de eerste plaats om steden, om nederzettingen, om koninkrijken of wat het maar is. Het zou hen slechter afgaan dan de inwoners van Sodom. Want die dag, u begrijpt dat hier in Lucas 10 vers 12 het woord dag gebruikt wordt in de betekenis van oordeel. Anders vraagt u welke dag en wanneer. Maar dit vind ik een mooi voorbeeld van het gebruik van dit woord in de betekenis van oordeel. Die betekenis heeft het woord namelijk, ook in het Nederlands. In dat oordeel. Want over die steden waar men het woord dus niet wil horen, daar zal een oordeel komen. En dan staat er, wee u Chorazin, wee u Bethsaida, dat zijn En aan vers 15, W.U. Capernaum. Er zijn steden in Galilea. Want daar speelt het zich af. Nazareth, weet u wel, Galilea. Rondom het meer van Galilea. En hoe dat maar heet, mag allemaal. Daar speelt het zich af. En die steden worden hier dus vervloekt. De gebruikelijke commentaren, u kunt dat zo nakijken. De gebruikelijke commentaren zeggen dan volgens. In die steden is ook het evangelie gepredikt, natuurlijk, ook letterlijk. Dat is ook wat hier gesuggereerd wordt. En het is met die steden slecht afgelopen, want ze zijn verwoest geworden. En dan zegt men, dat is hier ook aangekondigd, dus dat is gebeurd. En het is vervulling van de profetie. Nou ja, ik zal het niet tegenspreken, maar er zijn zat steden die verwoest zijn geworden, met de grond gelijk gemaakt. Waar het evangelie niet gebracht was, in ieder geval waar de discipelen niet waren en wat dan ook maar. Dat zegt allemaal niet zoveel, maar het is natuurlijk wel zo. Hoe heet het ook alweer, Erwin? Capernaum. Daar is dus niks. In mijn boeken, ik zeg altijd, die zijn uit de 19e eeuw. Daarna ben ik de tel kwijtgeraakt. Bovendien, ik heb het huis vol. Ik heb niks meer bij. Dus al die boeken uit de 19e eeuw, daar staan wel foto's in ook. Meestal tekeningen trouwens. Heel mooi. Maar ook foto's wel, toch? Van bijvoorbeeld Capernaum. Ook van Babel trouwens. En dan staat erbij, kijk, dat is vervulling van profetie. Bij Babel staat er, kijk, er is niks te zien. Alleen nog een tel, een heuvel. De naam ontschiet me nu. Maar tel nog wat. Dat was Babel. En het is verwoest geworden zoals de profeten zeiden. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, nou, het is wel verwoest geworden. Maar niet zoals de profeten zeiden. Juist niet. Maar goed, maar je krijgt er een plaatje bij. Maar van Capernaum ook. Ik weet het zeker, een van mijn gewone Bijbelse encyclopedieën, die meldt dat ook. Van, kijk, er is niks. Ga je er nu naartoe, ja, er is het druk. Dan sta je in de rij, in de file of waar je maar in staat. En tussen de stenen die daar verspreid liggen, en hier en daar heeft men iets bij elkaar gezocht en opgegraven. En zelfs die fundamenten hersteld, de stenen bij elkaar gelegd. En zegt, kijk, dat was het huis van Petrus, toch of niet? En dit was de synagoge. Eerlijkheidshalve zegt men dan, nou ja, die is uit de 3e eeuw. Maar die was er ook niet hoor. Men heeft wat losse stenen verzameld die daar verspreid lagen en opgestapeld. Want dan kan je de toeristen mee naartoe nemen. En die betalen daarvoor. Dus zo kom je dan aan de kost. En wij gaan er dus altijd naartoe. Kijk, dat was hier. Maar ja, en ik laat het altijd aan de ander over om er wat bij te vertellen ter plekke, want anders zou ik dit lezen. Beste mensen, dit stond er allemaal niet. Dit hebben ze allemaal uit de grond opgegraven en hier en daar een steen op een steen gelegd. Zo van, het zou misschien zo geweest kunnen zijn. En als ze eerlijk zijn, vertellen ze dat ook wel. Maar er was echt niks. En dat wordt beschouwd dan, binnen Bijbelse context, wordt het beschouwd als vervulling van deze Bijbelse profetieën. Maar ja, zelfs dat is een teken, die hele geschiedenis. Maar kijk, waar het werkelijk over gaat in dit schriftgedeelte is, zoals eerder gezegd, over onze tegenwoordige bedeling. Over het evangelie dat ergens geplant zou worden. Waar? In deze steden dus, is de bedoeling. Waar deze zou komen. Letterlijk hier. En het zijn plaatsen in Galilea, in Galilea rondom het meer van Galilea. Ja, moet voorzichtig zijn. Jij heeft drie namen, dus vooruit maar weer. Maar daar, in Galilea, daar zou het evangelie op plaats moeten zijn. En er staat van alles. Er staat zelfs, W.U. Gorazin, W.U. Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon, die verwoest zijn geworden, de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittende zich hebben bekeerd. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan u lieden. Want hier is een Sidon, dat weet u, dat is in tegenwoordige Libanon. En gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, omdat de Heer daar woonde. Nee, als kind officieel in Nazareth, dat weet u. Maar voor zover de Heer een eigen huis had, wij lezen daar namelijk over. Althans, een huis waarin hij zelf woonde, was het in Capernaum. En gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Een vervloeking over de woonplaats van de Heer Jezus in Galilea. En ik vestig er aandacht op dat de Heer ook uitdrukkelijk in Galilea moest komen te wonen. Dat werd aan Jozef en Maria gezegd, aan Jozef specifiek. En dat was, staat ook expliciet in de Bijbel, dat was omdat nou eenmaal in Jesaja 8 is het geloof ik nog, en anders Jesaja 9, dat was gezegd, want dat staat erbij, Galilea. Land van Zebulon en Naftali, die woonden daar niet. Al zijn er mensen die denken dat dat dus betekent dat in de dagen van de Heer Jezus de stammen van Zebulon en Naftali daar woonden. Maar ja, dat staat er niet. Het is het land oorspronkelijk van Zebulon en Naftali. Daar moest de Heer komen te wonen, in Galilea. Maar ook dat is symboliek, dat de Heer in Galilea zou wonen. In plaats van in Judea, in Bethlehem, het gebied, het grondgebied van Izii, dan wel in de plaats van zulk een. Ja, dat is goed daarbij, in Bethlehem. Nou ja, de velden van Efrata en hoe om het allemaal maar heten mag. Kortom, wat het uitbeeldt, want het zijn tekenen, wat het uitbeeldt, is dat het evangelie, het christendom, Christus een domicilie zou krijgen in Gallië. Dat is dezelfde naam. Maar nu in het gebied waar wel degelijk Zebulon en Naftali wonen, zouden wonen en ook voor een belangrijk deel nog steeds wonen. Hebben die nog? Dat is hier in West-Europa namelijk. Inderdaad, het gebied van de 10 stammen. Een gebied wat voor hem bereid was. En het punt is dat daar het evangelie al zodanig gevestigd is geworden. Maar dat na verloop van tijd dat anders zou worden. En die tijd is verlopen in onze dagen. Want officieel is Nederland geen christelijk land meer. Dat was het wel. Ook officieel trouwens. En dat geldt voor nog een paar andere landen ook. Wij leven in het postchristelijke tijdperk, of hoe dat maar heten mag. Christendom wordt beschouwd als iets dat verouderd is. Dus uit het verleden, dat hebben we overwonnen. Want er is dus tegen gestreden, dat begrijpt u. En voor zover het een heilig huis was, is het systematisch naar beneden gehaald door de eigen bewoners. Ja, wisselwaarachtig wel. En daar wordt deze vloek over uitgesproken. Want in deze steden heeft het evangelie geklonken. In deze steden hebben de discipelen gepredikt. Heeft de Heere Jezus zelf gepredikt. Specifiek Capernaum, en daar ligt ook de grootste nadruk op hier. In dit schriftgedeelte. Maar de plaatsen waar dus de Christus zijn thuis had, zijn residentie, zijn domus, zijn domicilie had, juist die plaatsen zullen in het oordeel komen omdat zij de Christus hebben afgewezen. En dat is een situatie die daarna zou ontstaan. Die situatie is ontstaan in het verleden. Er is dus een oordeel over deze plaats letterlijk gekomen. Maar waar ik het over heb, is over een vergeten thema feitelijk. Dat is het thema in de eerste plaats dat de zaligheid terecht zou komen bij de 10 stammen van Israël, maar dat dat ook zou uitlopen uiteindelijk op een mislukking. Dat wil zeggen, ja, hoe moet je dat zeggen? Zou uitlopen op een nou ja. Ik kan het niet anders zeggen dan met de woorden van Romeinen 11, want daar staat het gewoon letterlijk. Er staat ook zij, wanneer zij in het geloof niet blijven, of gij, wanneer je in het geloof niet hebt, zult ook gij of zullen ook zij, ik weet ze gewoon niet uit het hoofd, afgesneden worden enzovoort. Dat is die profetie over die, of profetie, ja. Het is een uiteenzetting over die tamme en die wilde olijfboom. Ja, ik weet het. Ik kom terecht in schriftgedeelten waarvan elk woord ter discussie gesteld wordt. Maar dat komt in de eerste plaats omdat men gemeentelijke waarheid niet kent in het algemeen. En in het bijzonder dat men niet kent of niet wil kennen, meestal ook, het idee dat de zaligheid van de Joden is weggenomen en dus uit de Joden is en gegeven is aan de Samaritaanse vrouw. Ik nam weer een andere wissel. Ik doe het niet met opzet, maar u weet toch waar dat staat? De zaligheid is uit de Joden. Niemand? Johannes 4. In verband met Jezus en de Samaritaanse vrouw. Bij Sichem. Op het stuk grond dat Jacob aan Jozef, de eerstgeborene, gaf. Bij die bron, die Jacobsbron. Staat er allemaal bij in Johannes 4. Daar staat de zaligheid is uit de Joden. Maar waar komt het terecht? Daar. Nee, maar ik weet wel dat men het leest alsof het betekent de zaligheid is in de Joden. Of eventueel de zaligheid wordt door de Joden tot ons gebracht. Maar ik lees het veel sterker. De zaligheid is uit de Joden. Dat wil zeggen, gaat daar vandaan. En dat is de strekking van die hele pericoop daar. Die hele geschiedenis over de Samaritaanse vrouw. Namelijk dat de Joden het niet blieven, maar dat het terechtkomt bij de vrouw van Samaria. Maar overdrachtelijk, Samaria is de hoofdstad, was de hoofdstad van het tienstammenrijk. En Israël, ook het tienstammenrijk, wordt voorgesteld als één vrouw. Dus de Samaritaanse vrouw is een beeld uiteraard van de tienstammen van Israël. En daar gaat het naartoe, uit de Joden. Hebben jullie er nog ver gezocht? Nee hoor, de volgende anekdote, of weet zoiets, hier in Lucas, is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dus we zitten al op het juiste spoor. Hebben jullie dat nog? Ja. Jawel, het sluit allemaal huisgoed op elkaar aan. Maar kijk, in Romeinen 11 hebben we dat verhaal over, Ik doe mijn best er niet al te zeer op in te gaan, maar ik vertel het heel vlug, over de tamme olijfboom en de wilde olijfboom. En dat zijn volken. De tamme olijfboom is een beeld van het Joodse volk. Dat kan niet missen, dat wordt ook niet bediscussieerd. Maar daarvan worden takken afgesneden, de ongelovige takken om zo te zeggen. En dan worden takken van de wilde, namelijk onvruchtbare olijfboom, die worden op de stam, opengevallen plaatsen, geënt, heet dat, van de tamme olijfboom. En de vraag is, wat is die wilde olijfboom? En het antwoord is, ja, als de tamme olijfboom een beeld is van de twee stammen van Israël, dan is de wilde olijfboom ook een olijfboom, maar onvruchtbaar een beeld van de 10 stammen van Israël. Moeilijker mag je niet wezen, toch? En over die takken die daarop geënt zijn, staat, en dat is gebeurd in onze bedeling, want daar gaan al die hoofdstukken over hier, daar staat, ik moet er ergens een draad opnemen, daar staat, ik neem hem op in vers 19. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik, als heiden, dan wel als Israëliet uit de 10 stammen, opdat ik zou ingeënt worden, dat wil zeggen geënt op de tammenboom. En dan staat er, dat is zo, het is wel, dat is goed. Zij zijn door ongeloof afgebroken. Dat gaat over het Joodse volk, het ongelovige volk. En gij, die daar in plaats van of daarop geënt zijt, gij staat, neemt de positie in, door het geloof. En dan meteen, zij het niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke Joodse takken niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En dat is eigenlijk al genoeg. Want als de Bijbel zegt, mogelijk, dan weet je dat dat een profetie is die inhoudt, dat gaat gebeuren, ooit. Maar het wordt achter de hand gehouden. Dat ziet het Oude Testament al zo. Maar voor de zekerheid legt de apostel het verder uit. Hij zegt, zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn. Joodse volks, gevallen, gestruikeld enzovoorts. Maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Dat wil zeggen, weer teruggeplaatst worden in de oorspronkelijke positie. Zie? En wat dus aangekondigd wordt feitelijk, is dat weliswaar die takken uit de wilde boom geënt zijn op de tamme olijfboom, maar dat blijft niet zo, ze zullen er weer afgehaald worden. En begrijp dan, het doel is nou eenmaal niet dat die takken op die boom zitten, of de goede boom of wat. Het doel is dat ze vrucht dragen. En het probleem van het Joodse volk was dat hen het evangelie gebracht was, maar zij, dat droeg geen vrucht. Het vond geen conceptie plaats eigenlijk, als dat goed wordt. Dus het zaad werd als het ware geplant, maar het droeg geen vrucht. Vandaar dat de Heer zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een volk dat zijn vrucht voortbrengt. In Matthäus 1, dat zijn vrucht voortbrengt. Dat is de bedoeling. Dan was een voorbeeld. De bloedvloeiende vrouw, waren er ook twee, dus de dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. De bloedvloeiende vrouw werd genezen. Maar dat is geen doel in zichzelf. De bedoeling was dat ze vruchtbaar zou worden. Dat heeft de dokter mij uitgelegd. Nee, mijn moeder was verloskundige, dus dat moet kunnen. Hoe dat dan zit. En wat dat betekent. Enzovoorts. Dat is de situatie. En de vrucht is in ieder geval, het eerste wat dan komt uit de vrucht en de baarmoeder opent, is de eerstgeborene. Dat wil zeggen, of het nou uit de Joden was, of uit de tienstammen van Israël, of uit allebei. De gemeente zou eerst tot stand gebracht moeten worden en daarna pas zou het koninkrijk openbaar worden. Maar via de Joden ging dat niet, dus ging het via die andere vrouw. Nog zo'n voorbeeld, dat is nog ingewikkelder. Er waren twee dames, het waren madams trouwens, had ik begrepen. En die hadden tegen allebei een zoon, maar de ene was dood. En de andere niet. En toen was de vraag, die levende zoon, is die van de ene vrouw of van de andere? Moet ik nog meer zeggen? Toch? Dat is hetzelfde verhaal. En als het dat niet betekent, wat betekent dit dan wel? En waarom staat er dan zoiets in de Bijbel? Om aan te geven dat Salomo zo'n wijs man was. Ja, ja. Toen maar. Nee, het gaat om dit verschijnsel. Het ene is uit de Joden, dat is dood. En het andere is uit de tien, dat is levend. En bij nader inzien, de Joden claimen die levende zoon. Tot vandaag wordt vanuit de Joden gezegd dat het christendom een Joodse secte is eigenlijk. Een afscheiding van, enzovoorts. En zelfs christenen zelf beweren dat de gemeente voortkomt uit het Jodendom. Dat is niet zo. De Joden wilden het niet. Toen ging het ergens anders naartoe. Daar is de gemeente uitgeboren. Dat is het verhaal. Zie, en dat wordt menigmaal herhaald in de Bijbel. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar het is natuurlijk toch zo dat dit soort tekenen ineens een betekenis krijgen. En dat je begrijpt waarom het in de Bijbel staat. Dit is wat het is. Maar terugkerend naar deze geschiedenis, wat er feitelijk geïllustreerd wordt, is dit. Dat weliswaar het evangelie als zodanig, de zaligheid of wat het maar was, het koninkrijk gezet werd bij de Joden, bestemd was voor de Joden. Maar dat blijft ook zo, want als het koninkrijk openbaar zal worden, dan gaat het inderdaad na 70 weken die bestemd zijn over het Joodse volk. en het wachten op de bekering van het Joodse volk. Dat blijft ook zo. Maar voor de rest, voor wat betreft het Nieuwe Verbond en al wat daarbij hoort, ja, de Joden wilden niet in het verleden, maar God doet, voert wel zijn werk uit. En als het dan niet is via de ene tak van de familie, dan via de andere. En dat is wat er gebeurd is. Maar het neemt niet weg dat dat een tijdelijke aangelegenheid is en dat die 10 stammen en dus die Anglo-Saxische volkeren die wij kennen in het algemeen als christelijke volkeren uit de loop van de geschiedenis, daarvan wordt aangekondigd dat ze in het geloof niet zullen blijven. En dan worden ze afgesneden om vervolgens weer plaats te maken dus voor de oorspronkelijke takken. Dat wil zeggen Juda. En daar gaat de geschiedenis mee verder. Maar dat is de 70ste week van Daniël. Waarmee je dus nog een argument hebt, maar die zal wel niet bruikbaar zijn in de praktijk, nog een argument hebt voor de opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël. Maar toe maar. Dat wil zeggen, de verwisseling heeft plaatsgevonden aan het begin van onze bedeling, maar hij zal weer plaatsvinden in de toekomst. Op dezelfde grond, in de praktijk, die 10 stammen blijven ook niet in het geloof. En ik kan het nu makkelijk zeggen, want ja, dat kan je om je heen zien. Dat is in onze dagen in hoge mate aan de gang. Nou ja, wat moet ik er meer over zeggen? Nou, in het Oude Testament vinden wij wel degelijk profetieën die specifiek spreken over de 10 stammen van Israël. En er wordt wisselwaarachtig zo'n oordeel aangekondigd. Een oordeel dus over Gallië, bedoel ik. Over de einden der aarde en wat daar allemaal maar is. Dat is met name, specifiek, het boek Hosea. Dat feitelijk alleen over de 10 stammen spreekt, maar hier en daar wordt de naam Juda genoemd, maar op een zijlijn. Dat is bekend, dat is algemeen bekend over dat Bijbelboek gaat, over de 10 stammen van Israël. Die toen natuurlijk nog een eigen rijk hadden. Israël, onder de naam Israël uiteraard, want de Joden dat heette Juda. En naast Hosea hebben wij dan nog profetieën van Amos. Ook geen, nou ja, het hoort tot de kleine profeten, maar Hosea is 12, 13 hoofdstukken, geloof ik. Aan het eind wordt het een beetje vaag of het nog een hoofdstuk extra is of niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar en Amos is altijd nog 9 hoofdstukken. En Amos eindigt dan weliswaar met de aankondiging van het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Aangehaald door een uit die familie, namelijk door Jacobus in Handelingen 15. Die zegt, na deze zal ik wederkeren en zal de vervallen hut van David wederoprichten, enzovoorts. Maar dat is geciteerd uit Amos hoofdstuk 9, de allerlaatste pericoop daarvan. Maar de voorgaande 8,5 hoofdstukken, dus tot halverwege hoofdstuk 9, gaat het over Israël, zijnde uitdrukkelijk niet het Joodse volk. Gaat dit over Juda, het gaat over Israël. Eventueel heet het Jacob, in dit Bijbelboek, Jacob. En merkwaardige wijze, bij gelegenheid heet het ook het huis van Isaac. Wat ook wel interessant is eigenlijk. Het huis van Isaac, bijvoorbeeld in Amos 7 vers 16. Daarna heet het weer gewoon Israël in het volgende vers en in het voorgaande vers ook. Het heet eventueel ook het huis van Jozef. Dat is in 5 vers 6. Maar ook in 5 vers 15. Misschien zal de Heere de God Reerschare aan Jozef Overblijfsel genadig zijn. Mm-hmm. Hebben jullie dat nog? Kortom, het zijn termen die je nergens anders tegenkomt eigenlijk. Maar dat is omdat het inderdaad specifiek gaat over de 10 stammen van Israël. Israël, het huis van Israël en wat het man was. En wat daar beschreven wordt in dat Bijbelboek is de, nou ja, de goddeloosheid en van het volk en de, laten we zeggen, de maatschappelijke misstanden, hoe het dan maar gaat. En in het bijzonder ook dat het in dat volk alleen maar gaat over hoe men zich kan verrijken ten koste van de medemens, ten koste van de naaste enzovoorts. En dat het zo jammer is dat er een sabbat is, want dan kan je niet iemand een poot uitdraaien, want je mag niet iemand een poot uitdraaien op de sabbat. Ik zeg het nu zo omdat ik zo gauw het vers niet kan vinden. Maar het staat er echt wel. In hoofdstuk 8, vers 5. Ja, dat zei je dan?
Ja,
dat is hem. Ja.
Wanneer de nieuwe. Ja.
Hoor dit, vers 4. Gij die de nooddruftige opslort. En dat om te vernielen de ellendigen des lands, zeggende. Wanneer zal de nieuwe maan overgaan dat wij leeftocht mogen verkopen? Want een nieuwe maan is een feest en dan mochten we, dan kan je geen handel drijven, ze moeten de winkels dicht. En de sabbat, dat wij koren mogen openen, verkleinen de eva, dus nog een beetje rommelen met maten en gewichten. U zegt dat doen wij niet, want wij hebben toch vaste maten, daar wordt voor gezorgd. Daar kijkt, in Brussel kijken ze ernaar, of in Straatsburg waar ze er maar naar kijken. Ze zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar ja, wij hebben iets veel ergers uitgevonden. Wij hebben iets veel ergers uitgevonden, dat is volstrekt legitiem. Wij vragen rente. En betalen rente. En daarmee wordt de belangrijkste maateenheid die we hebben constant veranderd. Verkleind, dat is wat er gebeurt. En dat is waarom de prijzen altijd omhoog gaan. En waarom de arbeider altijd weer wat bij moet hebben enzovoorts. Waarom moet dat eigenlijk? Waarom is het niet stabiel? Dat is omdat de rente overgerekend wordt over geld. Vandaar dat de econoom zegt, een beetje devaluatie moet je hebben. Een beetje inflatie is goed voor de handel, is goed voor de markt. Ja, precies, ja, want dat is rente enzovoorts. Zo werken die dingen. Maar eigenlijk, dit is ongeveer het meest misdadige wat je in de Bijbel kunt tegenkomen. Omdat het fundamenteel de handel en het doen en laten van de mens ondermijnt. Zo ligt dat. Maar ja, ik weet dat het geen zin heeft om hierover te praten. Ik stel alleen maar vast dat dat zo is. En dat de Bijbel het zwaar veroordeelt. Heel zwaar. Er staat de doodstraf op. Dat doet niet helpen. Dat is wat het is. En dat is waar het hierover gaat. Dat is het zogeheten kapitalistische systeem. Goed, maar ik wil er niet verder over praten. Het is trouwens ook een Babylonisch systeem, want ik weet niet of je zich er ooit in verdiept hebt, maar men schijnt het in Babel te hebben uitgevonden. Ik kan het niet controleren, ik moet het ook maar hebben van de lui die dat soort onderwerpen bestuderen. Maar het schijnt in Babel geïntroduceerd te zijn ooit, dit. Dat zegt dan wel genoeg, lijkt mij. Maar ze zeggen, wanneer kan ik enzovoort en de Sabbat, die Sabbat voorbij, want we willen koren openen en de eva, de maateenheid, verkleinen en de sikkel vergroten en verkeerdelijk handelende met bedriegelijke weegschalen enzovoorts. Dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen en dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. Kaf is niks waard, maar je doet het bij de spullen en je laat het bij het koren zitten en het weegt mee en het telt mee en het vult de eva op. Alleen het is geen graan, het is wat anders. En water bij de wijn doen, dat staat hier geloof ik niet, maar dat staat weer ergens anders. Dat is wat men doet. Zie? Ja, ja, en alcohol door de benzine. Methanol. E10, E5 en... ja. Nou ja, enzovoorts. En dan staat er, vers 7, de Heere heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid. Bij Jacobs heerlijkheid. Zo ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten. Dat wil zeggen, de Heer gaat het niet vergeten. Hij gaat er een oordeel over brengen. Zou het land hierover niet beroerd worden en al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat ik de zon op de middel zal doen ondergaan en het land bij lichte dagen verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen. En op alle lenden een zak en op alle hoofden kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw als er is over een enige zoon. Als over een enig geborene. En dus een eerstgeborene. Want dat leg ik een andere keer weer uit. Dat hetzelfde is. In bijbelse betekenis van de term. Want... de tienstammenrijk draagt het eerstgeboorterecht met zich mee, enzovoorts. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog naar dorst, naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. Dat komt alsnog. Maar het punt is namelijk dat, kijk, dit soort profetieën, daar rekent me makkelijk mee af. De alle handboeken, de orthodoxe ook, staat gewoon in. Ja, dat is al vervuld. Want het is aankondiging van het oordeel over het tienstammenrijk, het noordelijke rijk, over Israël dus. Dat zeggen ze zo niet bij, maar het heet nou helemaal zo, Israël. Een oordeel over het land. En dat is al gebeurd, uiteindelijk, want het volk is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is zeer kort door de bocht. Maar dat oordeel is er gekomen en niet van de ene dag op de andere, want het heeft bij elkaar enige tientallen jaren geduurd. Vanaf de eerste invallen van de Assyriërs tot de uiteindelijke ondergang van Samaria en de wegvoering van het overblijfsel van het volk. Maar het is gebeurd. Je moet alleen niet denken dat alles wat bij de tien stammen hoorde is ooit weggevoerd naar Assur, want dat is een misverstand. Maar in de laatste fase is dat wel degelijk gebeurd. Kortom, de Heer heeft zijn oordeel erover gezonden en daarmee is het klaar. En moet ik dicht doen, heb je die weer gehad. Doe nog zo'n voorbeeld. Ik blijf hem erin houden vanavond. Doe nog zo'n voorbeeld. Er wordt gesproken over een oordeel over het tweestammenrijk. Waar de Heer een oordeel over zal brengen. En men zegt, dat is gebeurd. Dus dan hebben we dat gehad. Niet dat men dat heel belangrijk vindt, maar, want er is een vervolg op. Er is een vervolg op dat zegt dat ooit een keer de Heer zou de twee stammen weer terugbrengen. Uit de ballingschap en uit de volken waarin het verstrooid was geworden. Toen heb ik het Nezat, enzovoorts. En dan zegt men, kijk, dat is ook gebeurd, want onder Ezra en Nehemia en wat het maar was, zijn de Joden teruggekeerd uit de ballingschap. Maar u en ik weten toch dat ze daarna weer zijn weggevoerd in een ballingschap, in nieuwtestamentische tijd. En dat het nog nooit gebeurd is dat ze teruggebracht zijn uit een ballingschap zodanig dat ze erfelijk het land bezitten, enzovoorts. Kortom, het moet nog gebeuren in de toekomst. En dat is de klassieke, dat is niet helemaal het goede woord, maar dat is de oude discussie binnen het christendom. De vraag was of het Joodse volk nog een toekomst heeft hier op aarde in de zin van een herstel in Jeruzalem en wat het maar is. En het christendom van oudsher heeft steeds gezegd, nee, dat is afgelopen. Maar het zou toch hersteld worden? Dan zeggen we, dat is toch al gebeurd? Als de Messias komt, maar de Messias is toch al gekomen? Dat geloven wij christenen toch. En daarmee wordt van alles, dat is al vervuld. En daarna ga je lezen wat de profeten ervan zeiden over het Joodse volk en over die terugkeer, hoe dat beschreven wordt. En daarna lees je wat er gebeurd is in de dag van Ezra en Nehemia, en dan weet je dat dat niet de terugkeer is die beloofd was. Klopt namelijk van geen kant. Het is getheoretiseerd zoals je dat vindt op de diverse fora op internet. Dat soort discussies. Buiten de Bijbel om. Waarin mensen vertellen wat ze geleerd hebben in hun kerk of weet ik veel waar ze het geleerd hebben. En dat is het dan, maar het is niet Bijbels. Daar hebben ze dikwijls totaal geen idee van. Het is maar een handjevol teruggekeerd aan de Joden uit de Babylonische ballingschap. Ze worden geteld en geïnventariseerd bij Ezra en Nehemia en dat was het dan. En er wordt bijvermeld dat het gros, en niet alleen in de Bijbel, maar daarbuitenom ook, dat het gros van Israël, ook van de Joden, het gros van de Joden, helemaal niet is teruggekeerd uit Babylonische ballingschap. Ze zouden wel wijzer wezen. Om terug te keren naar het land dat zijn bewoners opeet, zei Ezechiël. En daarom vind je in het Nieuwe Testament dat er waar ook ter wereld, waar de discipelen of apostelen ook maar naartoe gaan, er zijn overal synagogen, er zijn overal Joden. En die hebben nog een grote invloed ook, want die zetten meteen de hele stad op stelt als het ze niet bevalt. En gaan met stenen gooien. Oud gebruik, traditie bij het Jodendom. Moet je respect voor hebben. Nou, we stenen gooien. Nou ja. Hoe heette die wijk in Jeruzalem ook alweer? Op een steenworp afstand van Mea Shearim. Werd het aangekondigd. Dat was een grap. In de advertenties. Nieuwe huizen gebouwd op een steenworp afstand van Mea Shearim. Ja. Want daar wonen die orthodoxe Joden en die gooien met stenen. Nou ja, laat maar zitten. Maar er is maar een klein gedeelte teruggekeerd en de rest heeft het niet gemaakt. Dat is in onze dagen ook zo, want de meerderheid van degenen in de wereld die zich beschouwen als Joden, wonen echt niet in de Joodse staat, hoor, of zijn Israëliërs. Ze zijn wel wijzer. Eventueel willen ze die staat nog wel steunen, vanwege hun betrokkenheid, vanwege hun Joodse identiteit, financieel of anderszins. Maar te gaan wonen, wel nee, veel te gevaarlijk. Bovendien moet je in militaire dienst, als man, als vrouw ook trouwens. En niet maar anderhalf jaar of zo, zoals ik in de tijd. Maar echt wel wat langer. Toen maar, ze zullen wel reizen wezen. En je bent daar je leven niet zeker. Dus, dat is gewoon niet zo. Dat moet nog gebeuren. En het land is ook nooit verdeeld geworden in 12 stroken boven elkaar, voor elk van de stammen van Israël, zoals in Ezechiël beschreven. Laat staan dat Jeruzalem en de tempel gebouwd zouden zijn. Dat moet nog gebeuren. En nou weer terug naar Amos. Daar wordt de ondergang van het 10-stammenrijk aangekondigd. Hosea ook. Dan wordt de ondergang van het 10-stammenrijk aangekondigd, binnen afzienbare tijd. En dan zeggen wij, dat is gebeurd. Het is ook gebeurd. Zoals de ondergang van Juda, de Joodse stad, het 2-stammenrijk, heeft plaatsgevonden. Dat is gebeurd. Maar het is daarna nog een keer gebeurd en het zal nog een keer gebeuren in de toekomst. Het is gebeurd in de dagen van de Romeinen alsnog. Onder Nebukadnezar 1, onder de Romeinen Titus 2, niet die Titus uit de Bijbel, maar die Titus die, nou ja, enzovoort. Die legeraanvoerder van de Romeinen, in het jaar 70 officieel, en daarna zal het nog een keer gebeuren in de Gog en Magog in de 70ste week van Daniël. Dat moet nog gebeuren. Inclusief een terugkeer, daarna. Dat is ook zo'n heet hangijzer. Men heeft het over de terugkeer van de Joden naar hun thuis, zo noemt men dat. En men denkt dat het werk van de Heer is in onze dagen. Het is niet het werk van de Heer. Nee, mijn grootvader kreeg er een grote last mee als hij dat zei. Maar ja, het is niet anders. Het is niet het werk van de Heer. Van wie dan wel? Ja, van wie dan wel? Dat weet je dan toch, van wie dan wel? Het is niet het werk van de Heer. De Heer zal dat doen nadat ze tot bekering gekomen zijn en niet daarvoor. Niet hij zal ze verzamelen en dan komen ze langzamerhand misschien tot geloof. Als je er veel voor bidt en of meer van dat soort dingen. Echt niet. Ze zouden in het buitenland, in de vreemde, onder de volkeren tot geloof komen. En Deuteronomium 30 al. En dan, daarna zal de Heer hen verzamelen in de woestijn en hen brengen vanuit de woestijn naar het beloofde land, net als bij de uittocht uit Egypte. Kortom, dat moet nog gebeuren. En dan gaat hij weer tegen Amos. Een oordeel over de 10 stammen van Israël door de Heer. Ja, dat is geweest. Ja, in 722 staat er officieel bij voor de val van Samaria. Dat is de voltooiing van het oordeel over de 10 stammen. Over het 10 stammenrijk. Maar het neemt niet weg dat die er nog steeds ergens zijn. U weet waar, daar hebben we het over gehad. In Gallië. En vandaar de hele wereld overgegaan. Gallië, West-Europa, Noordwest-Europa enzovoort. En daar zijn ze op een of andere wijze hersteld. Niet in dat land, niet in Canaan om zo te zeggen. Maar wel degelijk in een land dat de Heer voor hen gereserveerd had. Volgens 2 Samuel 7 en nog zo wat schriftplaatsen. De parallelle schriftplaats. Maar doe maar. Met opzet, ik kan daar nou niet verder op ingaan, want dan moet ik dat zo vaak doen. Dus nu even niet. Maar in dat land, daar is het evangelie geplant geworden, omdat de Joden het niet wilden. Toen werden zij dus alsnog Ami en de bruid verloofd. En dat is de situatie officieel nog in onze dagen. Maar nu, waar men de Heer loslaat, zijn woord, de waarheid, de Torah, de truth, loslaat en goddelooslijk handelt en de samenleving er zo uitziet, zoals hier beschreven, zou de Heer daar een oordeel over brengen. Zoals gezegd, dat heeft hij gedaan, maar dat doet hij, zal hij weer doen. En dat is het. Daarnaast roep ik nog even wat anders. Men heeft wel eens vastgesteld dat als dat antichristelijke rijk dat in de toekomst zou komen, als dat niet Europa is, namelijk niet een hersteld Romeins rijk, dan zou dat betekenen dat dus Europa helemaal in de profetieën niet voorkomt. Met als conclusie, dus is het antichristelijke rijk toch Europa. Hebben die nog? Ik zal niet zeggen waar ik dat zo links en rechts gelezen heb, maar toch maar. Maar ik verzin het niet. Maar de Bijbel spreekt wel degelijk over Europa. Maar dat hier in Amos en daar in Hosea. Het gaat namelijk over de 10 stammen van Israël. En daar wordt net zo goed een oordeel over aangekondigd, namelijk in de eerste plaats. Niet alleen over het Joodse volk, maar ook over de 10 stammen van Israël. En dat het Joodse volk dominant is in die profetieën, dat wil zeggen dat het meest voor de hand ligt. Ja, dat is, maar dat heb ik al vaak gezegd, dat is omdat een van de belangrijkste lijnen in de Bijbel is die van het koninkrijk. Dat wil zeggen, Adam zou de aarde onderwerpen daarover heersen. Een koninkrijk zou er komen en een huis van Adam, een koningshuis van Adam enzovoort. En dat wordt vererfd in de loop der tijd via Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Er lopen andere lijnen via Levi en zeker via Jozef. Gezegd Efraïm en Manasse, het huis van Jozef om zo te zeggen, hier uit Amos. Maar het koninkrijk loopt over Juda. En de Bijbel begint met het melden van die heerschappij, zo'n koninkrijk dat beloofd wordt via Adam. De Bijbel eindigt met zo'n koninkrijk van de zoon van Adam, vertaald altijd met zoon des mensen, via de Septuaginta komt dat, de zoon des mensen, ook in het Grieks. Maar die lijn die loopt over Juda. Dus de vraag naar het koninkrijk, en die vraag is er altijd, en het is jargon, het is een term, het koninkrijk gods, een koninkrijk der hemelen, of wat losjes bij de Romsen, is het het hemelrijk, enzovoorts. Ja, de vraag naar dat koninkrijk is de vraag naar de bekering van Juda. En dus dat ligt tamelijk bovenop. Maar Israël is niet maar Juda. Sterker nog, de naam Israël zou, als het even kan, gevonden moeten worden bij Jozef. Dat wil zeggen bij het tienstammenrijk van Israël. Omdat hij de eerstgeborene is en dus de erfgenaam van de titel. Maar daar spreekt de Bijbel wel degelijk ook over, op gelijke wijze. En zoals je bij Juda hebt, dat de profetieën zijn over een oordeel en daarna een herstel, toch ook weer, zo vind je dat bij de tien stammen van Israël ook. En de tien stammen kwam een oordeel over in de dagen van het Assyrische Rijk. Er is er sprake van een herstel, niet een terugkeer naar het land, maar wel van een herstel aan het begin van onze bedeling. Wij leven daarin. En dat eindigt dus ook weer fout met het ongeloof van het volk. En er komt ook een oordeel over. Kortom, in de betrekkelijk nabije toekomst komt niet alleen een oordeel over het tweestammenrijk of wat er voordoor moet gaan. De staat Israël, zoals we die min of meer ten onrechte, dat wil zeggen wederrechtelijk noemen, over de Joodse staat, met het Joodse volk. Maar er komt wel degelijk ook een oordeel alsnog over de tien stammen van Israël. Hebben jullie dat nog? En voor alle geld dat ze tot bekering zullen komen, in het buitenland, tot geloof zullen komen zelfs in het buitenland, en zullen terugverzameld worden naar het beloofde land. Maar dat gaat gelijk op. Nou ja, niet van de ene dag op de andere, maar in dezelfde periode. Dat wil zeggen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. En dan begint het inderdaad met Juda. Want daar wordt het werk aan verricht, al 7 jaar van de 70ste week van Daniël. Het moet leiden tot de bekering officieel van het Joodse volk, op legale, op wettige wijze. En dan kan verder gewerkt worden aan de openbaring van dat koninkrijk en dus de prediking van het evangelie ook primair weer aan de Galliërs, zo spreek je dat klassiek uit, hè, dat weet je. Maar goed, aan de tien stammen van Israël. En vervolgens heb je een heel Israël, dat wil zeggen alle stammen van Israël, van waaruit het evangelie gepredikt wordt aan de overige volkeren. En dat is Openbaring 7. De 144.000 enzovoorts. Maar dat verhaal van die tien stammen, ja, dat is men kwijtgeraakt. En men redeneert het nog steeds weg. Dus niet zo lang geleden, ja, ik mag het eigenlijk niet vertellen, weet ik ook niet. Goed, niet zo lang geleden, u weet het, Zoeklicht heeft een vragenrubriek. Sinds mensheugenis, sinds 1918. Toen het blad voor het eerst uitkwam, ja. Een vragenrubriek. En tot vandaag, een vragenrubriek. En niet al te lang geleden was er dus de vraag, officieel, ja, ik vraag wel wat ik wel kan vertellen en wat niet, maar laten we zo zeggen. Daar was in ieder geval de vraag, hoe jullie hebben het maar altijd over Israël, maar hoe kan het nou dat op 123 schriftplaatsen, of 343, ik weet niet meer, ik kan niet ontdekken, ik moet nog eens navragen aan Johan Bos, dat in zoveel schriftplaatsen in één adem Israël en Juda genoemd worden als twee verschillende dingen. Hebben jullie? Ja. Die telling is minimaal, want het kan best dat wat over het hoofd gezien is. Wat geteld is, heeft men vastgesteld. Maar goed. En hoe dat nou kan. En ja, ik weet niet, ik grijns daar dan bij. Het antwoord dat gegeven werd, was dit, dat de tien stammen en de Joden, dat zijn dezelfde. Ook de tien stammen worden als Joden aangemerkt, want in de ballingschap zijn ze vermengd geworden, de tien stammen en de twee stammen. En wat terugkeert uit ballingschap komt terug onder de naam Joden, maar daaronder moet begrepen worden alle stammen van Israël. In het Zoeklicht. Dat is jammer. Een beetje tragisch eigenlijk ook. En het argument was, en daar moet ik dan bij grijnzen, het argument was dat je in Lucas 2 een vrouw vindt uit de stam van Azer. En de stam van Azer is Niet een van de twee stammen van Israël, maar een van de 10 stammen van Israël. Ja. En daaruit wordt dan de conclusie getrokken. Kan je dat zo zeggen? Nou, in ieder geval, dat wordt beschouwd als een bewijs dat de 10 stammen leefden onder de 2. Dan vraag ik me af, hoeveel mensen wonen er in Suriname? Want mijn buren zijn Surinamers. Nou, misschien een paar huizen verderop in elk geval. Maar er zijn Surinamers, dus daarmee is bewezen dat de Surinamers wonen in Nederland. Het is net zo'n argument. Het is volslagen naïef. En daarna moet ik u zeggen dat ik erbij moet grijnzen, omdat in een van de eerste edities van het Zoeklicht werd hetzelfde antwoord gegeven door Johannes de Heer. Ja, dus, ik spreek die man later en ik heb groot respect voor hem, maar dit zijn argumenten, beste mensen, dat kun je niet maken. Dat is zo naïef, daar verziek je ook je geloofwaardigheid mee natuurlijk. Dit is wel zo kortzichtig. Bovendien, je vraagt het aan een Jood die ook geschiedschrijver was, want hij is overleden. En die zegt, nee, de 10 stammen wilden juist niet mee. Die mochten mee terug. Die zijn ook hartelijk uitgenodigd om terug te keren. En die hebben voor de eer bedankt. En, schreef hij, het was Josephus Flavius, hij schreef hij, en daarom leven de 10 stammen in ontelbare menigte nog steeds aan de andere kant van de Eufraat. Wat ook maar een deel van de waarheid is, maar toen maar. Die zijn niet teruggekeerd. En vraag het aan een Jood, een echte Jood, bedoel een orthodoxe Jood, iemand de Joodse religie. Ze weten allemaal dat het niet zo is. Zij zijn de 2 stammen van Israël en een stukje uit het een en ander uit Levi. En inderdaad loopt er hier en daar iemand rond naar het schijnt, maar dat weten ze nu niet meer, die van een andere stam van Israël afstamt. Want wij lezen in de Bijbel dat bij de splitsing van de 210 stammen, dat er toen waren uit de 10 stammen die zich gevestigd hebben in de zuidelijke Nederlanden, nee, in de zuidelijke Israëllanden, bij Juda en Benjamin, omdat ze Jehovah wilden dienen. En de tempel des Heren stond in Jeruzalem in het tweestammenrijk en bij het huis van David enzovoorts. Dat staat in de Bijbel. Maar sindsdien zijn het niet de burgers van het tweestammenrijk van Israël en die heten Joden. Zodat die vrouw uit de stam van Azer wel degelijk beschouwd moet worden als een Jodin. Maar dan uit de stam van Azer. Maar de 10 stammen zijn nooit teruggekeerd. Dat zegt de Bijbel trouwens ook expliciet. Want Ezechiël 37 vind ik het meest expliciete persoonlijk. Waar staat dat wat gaat over die 2 houten in de hand van de profeet die bij elkaar moet houden. Het wordt dan 1. En dat is dan een illustratie van hoe de 2 en de 10 stammen, de beide huizen van Israël, weer bij elkaar zullen komen. En er staat er uitdrukkelijk bij dat het is als de Heer daarna zal omzien en als hij koning zal worden over Israël en dat het niet meer 2 koninkrijken, maar 1 koninkrijk zal zijn. Dat is dus bij de wederkomst van Christus en niet eerder. En de Joden weten dat maar al te goed. Ik bedoel, dit soort argumenten, ja, die dienen eigenlijk alleen maar om de identiteit van die 10 stammen te verduisteren, te verdonkermanen, en de consequenties daaruit te trekken, omdat men er niet blij mee is. Meestal ook omdat men slecht begrepen heeft. En dus, ik neem het mensen die dat zo leren niet kwalijk, maar ik wijs er dan toch maar op dat het toch wel erg naïef is, om zo te zeggen. Toch? Want zo is het niet. Maar de Bijbel spreekt apart over de 10 stammen van Israël. Trouwens, ik kijk in mijn Bijbel en ik zie staan in 7 vers 9, maar Isaaks hoogten zullen verwoest worden en ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. En in 7 vers 16 heette het huis van Isaak. En waarom het Isaak heet, Esau was toch ook uit het huis van Isaak, net als Jacob? Waarom heette het huis van Isaac? Omdat de naam van Isaac vererfd is geworden, niet naar Esau, maar naar Jacob, die het eerstgeboorterecht kreeg. En het gevolg daarvan is dat Jacob, dat wil zeggen het volk Israël, in de ballingschap en als eerstgeborene, het tienstammenrijk dus, de erfgenaam van de titel, ook bekend was onder de naam van Isaac. Tot vandaag, want ze heette Saxen. Het is de meest voor de hand liggende naam. En je kan hoog springen, je kan laag springen, je kan redeneren wat je wil. Maar Saxon betekent, want zo heet het, een Saxon, hè? In het Engels dan, een Saxon. Dat betekent zoon van Isaac. Kan niet missen. Nou ja, daar ga ik het verder niet over hebben, over dit soort dingen. Maar, ik bedoel maar, als Israël vandaag bestaat, bestaat het onder andere namen. Logische wijze. Want we vinden het niet onder de naam Israël. Die naam is door de Joden geclaimd. Maar daarbuiten vind je die naam niet terug. Zie? Dus het moet onder andere namen bekend zijn, namen. En het is ook zo. Hier en daar vind je de naam van een stam van Israël terug trouwens. Een enkele keer. Van Jozef, van Manasse. Van Zebulon trouwens ook. Hè? Ja, van Dan helemaal, natuurlijk. Ja, ik zou hem bijna vergeten. Die vind je terug. En hier en daar vind je namen terug van de kleinzonen van Jacob. Dus de zonen van Ruben, Simeon, Levi, Juda, wat het maar was. En vooral van Benjamin trouwens. Maar, want die is nogal zwaar vermenigvuldigd in de ballingschap. Maar dat ook maar te zeggen. Ze zijn er gewoon. En die profetieën zijn daarop van toepassing. Zie? Het is te volgen. En dat is waar deze profetie over gaat. En het is in ieder geval het gewicht van de profetieën van Hosea over de tien stammen van Israël. Want die profetie van Hosea wordt uitdrukkelijk aangehaald in het Nieuwe Testament. Daar heb ik zaterdag over gesproken. Vanwege de verwisseling van de twee en de tien stammen in onze dagen. Die daar min of meer wordt aangekondigd. En daarnaast heb je hier in Amos, vind je die verwisseling niet. Maar zoals ik al zei, het is merkwaardig genoeg dat in Amos gesproken wordt over de tien stammen en het oordeel dat gezegd wordt. Maar het eindigt met te melden dat er een overblijfsel zal zijn. In hoofdstuk 9, vers 8. Einde van het vers. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. Het is dus wel degelijk een overblijfsel. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls, zijnde het tienstammenrijk, onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet één korreltje, zaadkorrel, zal ter aarde vallen. En hier gaat het dus over de terugverzameling uiteindelijk van het instammen van Israël. En het vervolg vinden we dan vanaf vers 11.
Staat dit dan gelijk aan Jezreel als zijnde zoon van de
Reer? Ja, precies, ja. Jezreel zal gezaaid worden, maar er zal ook oogst weer van zijn. Hè? Dus het volk wordt voorgesteld als zaad, maar dat gebeurt ook binnen andere context overigens. U weet wel, het zaad van Abraham, Isaac en Jacob en wat dat was. Maar het is inderdaad het volk en het is niet verdwenen. Het mag dan gezaaid zijn, maar het zal terugverzameld worden. Het wordt gezeefd. En steentje komt overeen met korreltje, maar het is ook inderdaad een steentje, dat wil zeggen een zoon. Een steen. En dan staat er te dien dagen, en dat betekent altijd en daarna, en het zal zijn ten laatste dagen, te dien dagen, in de toekomst, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen en wat haar is afgebroken, enzovoorts. En ik weet niet of u aan het eind van de avond mij nog volgt, maar in Handelingen 15, daar gaat het over dat God eerst de heidenen heeft bezocht en dat zegt Jacobus dan ook, maar ik bedoelde te zeggen, daarvoor gaat het daar ook al over, dat het evangelie wel gepredikt wordt, maar de Joden believen het niet, en de heidenen die tot geloof komen tijdens de eerste zendingsreis van Paulus, daar krijgt hij problemen mee. Want ja, heidenen, die zijn niet kosher, dus dan hebben ze een probleem. Dus dat is een probleem, dat wordt ter discussie gesteld, er ontstaat ruzie over, staat er, oneenigheid, enzovoorts. En dan neemt Petrus het woord, die zegt, ik ben verantwoordelijk. En dan krijgt Paulus het woord, die mag vertellen hoe het gegaan is. En dan staat Jacobus op, zijnde de reservekoning. Het is de broer van de koning. Die begrijp je toch? Hij is van de koninklijke familie. Als de Heer er niet is, dan is Jacobus de aangewezen plaatsvervanger. En die staat op, als u mij vraagt namens de familie. En die zegt, nou, wat er gebeurt komt overeen met de profetieën. Namelijk, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En noemen ze volk onder de heidenen. Nou ja, het is allemaal van Israël. Onder andere naam. En als u zegt, ja, maar het is de gemeente, vind ik het ook goed. Maar die komt nou eenmaal daaruit voort, juridisch en in de eerste plaats uit Efraïm. Dat is de basis van de wettige positie, de legale positie van de gemeente als eerstgeborene met een hemelse bestemming. Dat komt uit Efraïm, dat is de belofte van het eerste geboorterecht. Dus toch. Maar goed, over die details wilde ik het niet eens hebben. Het gaat erom dat Jacobus zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hier stond, ik zal onder de heidenen schudden als zaad geschud wordt en niet één steentje zal ter aarde vallen. Het is net alsof het gaat over de goede herder en niet één schaap raakt de weg kwijt, want ze kennen mijn naam en ze volgen mij. Zoiets. De Heer zorgt daarvoor. Niemand zal ze uit mijn hand drukken of wat het maar was. En dan volgt, hier en te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En Jacobus vervolgt met, het is zoals de profeten gesproken hebben, namelijk, het zal zijn in de laatste dagen dat ik, of zoiets, hoe staat het er precies, dat ik de vervallen hut van David weder op zal richten. Hij zegt, na deze, zegt hij in Handelingen 15 vers 16, na deze. Leuk, hè? Te dien dagen wordt door Jacobus uitgelegd als na deze. Want deze is dichtbij, maar die is veraf. Dus klopt precies, dat is na deze, dus die. Goed, hè? Bijbel verklaart zichzelf. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is. Maar de aardigheid is dat als je dus ook dit citaat van Jacobus opzoekt, wat ik altijd zeg dat je doen moet, in het Oude Testament, waar hij oorspronkelijk staat, kom je ook bij die 10 stammen uit. Eerst iets via die 10 stammen en dan pas het koninkrijk. Eerst Amos, Israël, en daarna, helemaal aan het eind. Schijnbaar heeft het zelfs helemaal niks met de eerste 8,5 hoofdstukken van Amos te maken. Want dat volk leefde niet onder het koningschap van David. Dat was Jerobeam, wiens naam trouwens onderweg genoemd wordt in dit boek. Het huis van Jerobeam, de eerste koning van een 10-stammenrijk. Zie? Maar niettemin eindigt het boek met vervallen hut van David weder herstellen. Over de 10 stammen dus ook, logischerwijze, maar in de praktijk over Efraïm en Juda. Daarmee is trouwens ook verklaard, nou, niet echt, maar wordt aannemelijk gemaakt waarom daar ook meteen verwezen wordt naar het overblijfsel van Edom in 9 vers 12. Want het gaat over eerst geboorterecht hier. En eerst geboorterecht onder de volkeren. Wel, als het niet berust bij Jacob, dan berust het bij Esau, bij Edom. Als Israël niet het eerstgeboren volk is onder de volkeren, dan is het Edom. De Edomieten. En wat Israël betreft, binnen Israël ligt het eerstgeboorterecht bij Efraïm en dus bij de 10 en niet bij de 2. En die oordelen die komen dus. Beginnend bij de eerstgeborenen, of althans degene die daar eventueel eerst voor in aanmerking komen, meervoud. Er zit nog meer achter, maar dat laat ik nu maar voor wat het is. Maar gaat mij om het idee, volstrekt onbekende idee, dat de profetieën over de 10 stammen van Israël met betrekking tot een oordeel van God en eventueel een herstel of een overblijfsel daaruit, ja, die worden letterlijk vervuld en steken precies zo in elkaar als de profetieën over de 2 stammen, het Joodse volk. Er komt een oordeel, ondergang en een herstel, maar dat komt nog een keer. Want in de toekomst komt alsnog een oordeel over de 10 stammen van Israël. Dat is over de westerse wereld. Of het al begonnen is. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ja, misschien wel. Maar dan denk ik dat het al wel een poosje aan de gang is. De afgelopen 200 jaar reken ik daar in ieder geval dan al toe. Als dat moet. Maar liever zeg ik er niks over. Maar dat oordeel, dat zou komen van Gods wegen erover. En daarna is er alsnog weer een herstel na de 70ste week van Daniël. Want eerst zal het Joodse volk hersteld worden. Eind van de 70ste week van Daniël. En daarna alsnog de 10 stammen en ze zullen samengevoegd worden. Want in het koninkrijk, daar is Juda dominant. Maar onderweg, voor wat betreft het nieuwe verbond en de zaligheid als zodanig, het eerstgeboorterecht, is Efraïm dominant. Dat is onze dagen en de roeping van de gemeente die daaraan vastzit. Hebben jullie nog? Nou, dan zullen we het voor vanavond hierbij laten. En ik wens u sterkte bij het doornemen van de profetie van Amos. Want het gaat over ons, in onze dagen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor het profetisch woord wat u ons gegeven hebt. We danken u dat we mogen zien dat wanneer wij schrift met schrift vergelijken, inderdaad dit profetisch woord zeer vast is. En dat we mogen constateren dat u inderdaad niet laat varen het werk uw handen, maar dat u bij gelegenheid een afgesneden zaak doet op aarde. Dat u uw werk voortzet, zo niet langs de ene kant dan langs de andere kant, in overeenstemming met wat de profeten gesproken hebben. En we danken u daarom voor die profeten en het woord dat ze ons hebben nagelaten en dat we ook vanavond weer ter hand mochten nemen. We danken u dat we mogen leren verstaan wat u in de tijd gedaan hebt hier op aarde. Wat het betekent, al die dingen die u deed en die u zei, en dat we mogen beseffen dat al die dingen verwijzen naar uw tegenwoordige werk dat weliswaar voor de wereld verborgen is, wat per definitie in het verborgene gebeurt, maar dat wel degelijk het hoogtepunt is uit heel de heilsgeschiedenis, waarbij u diepgevallen zondaren zoals wij samenzet in één huisgezin en promoveert naar de hemel om deel te hebben in de openbaring van uw heerlijkheid en uw koninkrijk in de toekomst. En daarom, Vader, u zij de glorie. U komt toe alle eer en macht. En u bent degene die dit werk volvoert. Niet omdat wij daarvoor onze best doen of omdat wij ervoor gebeden hebben of iets dergelijks, maar simpelweg omdat u het beloofd hebt te zullen doen. En dat uit de kracht van uw genade. En daarom, Vader, hebben wij u de vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen en u te vragen, wees u ons nabij. Ook als het ons niet meezit, ook in donkere dagen van deze duistere wereld. Maar we danken u dat we als uw kinderen een beroep mogen doen op u en de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.